Goedemorgen, broeders en zusters. Hij doet het. Helemaal goed, ja. Heel fijn om vanmorgen weer bij jullie te mogen zijn. En samen te zingen. De Heer te loven en te prijzen. En te bidden. Eigenlijk ook in de liederen. Want wat we net gezongen hebben, is ook een gebed. Een erkenning, Hij die ons geschapen heeft. Ik wil u dienen in voor- en tegenspoed. Dat zijn best diepe woorden als we erover nadenken, want wat betekent dat? In ons leven, in ons praktische leven. Het sluit heel erg goed aan ook bij wat ik vanmorgen met jullie wil delen. Ik wil met jullie Psalm 27 lezen. Psalm 27, we gaan de hele psalm lezen, een prachtige psalm van David. En daarna nog één vers uit Matthäus 6. Psalm 27, ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd en dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briezen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden. Ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. En dan vanuit Matthäus 6, vers 6. Waar de Heer Jezus zegt. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Ik wil met u nadenken over deze psalmen, over die tekst, en over het biddend Gods stem verstaan. Biddend Gods stem verstaan. Eigenlijk een heel aparte psalm, als je hem zo leest. Ik weet niet of u het opgevallen is, maar de eerste 6 versen, daar geeft David eigenlijk een getuigenis, een geweldig getuigenis, van geweldige dingen die hij heeft ervaren in zijn leven. En hoe hij op de Heer vertrouwt en hoe hij eigenlijk niet bang lijkt te zijn, voor wat dan ook. En dan in vers 7 vind je ineens een omslag. Ineens verandert die psalm van een getuigenis naar de omgeving, waar hij de mensen vertelt over hoe hij om wil gaan met God, dan richt hij zich tot de Heere. Hoor Heere mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Er is als het ware een omslag. Eerst zie je dat geweldige getuigenis en dan kom je ineens iemand tegen die zo beseft dat hij Gods genade nodig heeft. Die eigenlijk, als je het verder leest, in nood zit. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Valse getuigen zijn tegen me opgestaan. Ineens is daar een hele andere David eigenlijk. En toch is het dezelfde David. En dat gaat zo door tot vers 13 en 14, waar hij weer tot de omgeving spreekt. Eigenlijk de conclusie van zijn worsteling en zijn zoeken naar God en zijn uitstrekken naar God weer doorgeeft aan zijn omgeving. Het is daarom ook een psalm waarin hij ons heel veel kan leren. Dat eerste gedeelte is zo prachtig, hè? Het doet me een beetje denken aan dat lied wat we wel zingen, van waarin we eigenlijk een beetje laten zien hoe we op de Heer vertrouwen en dat niks ons kan tegenhouden. Niets kan ons ooit scheiden van de liefde van de Heer, zingen we. Al worden wij vervolgd, al worden wij gedood, wij zijn meer dan overwinnaars. U kent dat lied misschien wel. Ik heb altijd moeite om het te zingen. Het grootste gedeelte niet. Maar die woorden zo van, al worden wij gedood, al worden wij vervolgd, die vind ik altijd moeilijk. Want ik denk, we zingen dat dan wel, maar we beseffen helemaal niet wat het betekent. Waarschijnlijk onze broeders en zusters in Pakistan wel, die 2-3 weken geleden weer heel erg vervolgd werden. Kerken in brand gestoken. En broeders en zusters in het noorden van Nigeria, die letterlijk leven met die angst dat elk moment die Boko Haram, die moslimrebellen, binnen kunnen vallen en zomaar een kerk aanvallen en mensen zomaar afmaken en anderen gevangen nemen en meenemen. Die mensen kunnen dat zich misschien voorstellen. Voor ons is dat eigenlijk onvoorstelbaar. En als we heel eerlijk zijn, moeten we ons ook afvragen of we het waar kunnen maken. Ja, door Gods genade, door Gods hulp. Maar het klinkt altijd overmoedig als we dat zingen. Al worden wij vervolgd, al worden wij gedood, wij zijn meer dan overwinnaars. Want als er, laten we heel eerlijk zijn, als er iemand, zelfs in onze eigen omgeving, in onze gemeente, iets lelijks over ons zegt, dan zijn we meteen boos en komen in opstand. En als we het ergens niet mee eens zijn, hoe vaak zie je gemeentes in ons land, evangelische gemeentes, niet meteen een probleem hebben en afsplitsen. Al worden wij vervolgd. Al worden wij onheus bejegend, dan hebben we er al moeite mee. Laat staan als we zingen, al worden wij vervolgd, al worden wij gedood. Maar David heeft allerlei dingen meegemaakt in zijn leven. Dat weten we. Hij is op de vlucht geweest voor Saul. Hij heeft echt de dood in de ogen gekeken. En hij kan dus een getuigenis geven. Het gevaar is altijd dat je alleen maar naar de mooie dingen kijkt. En David is altijd heel eerlijk in zijn psalmen. En dat merk je telkens weer. Hij geeft dat getuigenis wel, maar hij laat ook een andere kant zien. En waar het eigenlijk op aankomt bij David, dat vinden we daar in dat midden van die psalm. Hoor Heere, mijn stem als ik roep, wees mij genadig en antwoord mij. Hij weet hoe afhankelijk hij is van de Heere. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Eigenlijk heel vreemd wat daar staat. Maar ik vind het prachtig zoals het vertaald is in de Herziene Statenvertaling. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Hij zegt, wat ik zeg in mijn hart is eigenlijk wat u tegen mij zegt. Zoek mijn aangezicht. Wat je ziet is dat David, God leidt hem in het gebed. God laat hem zien hoe hij moet bidden. God laat hem zien. Maar God spreekt tot zijn hart. Alleen er zijn dingen die nodig zijn om het zomaar te zeggen. Er zijn als het ware randvoorwaarden om dat te kunnen horen. In de eerste plaats, wat we zien in Davids leven, en dat zien we vooral in die eerste versen, in die eerste drie versen, David heeft geloof, geloofsvertrouwen zou ik zo willen zeggen, geloofsvertrouwen. Weet u, geloof, het woord geloof in de Bijbel, houdt meer in dan iets met je verstand benaderen, met je verstand definiëren en zeggen, ja, dit geloof ik, dit. Ik heb het op een rijtje en ik ga dat belijden. Dit geloof ik. Geloven in de Bijbel betekent vertrouwen. In het Nieuwe Testament, het woord pisteo in het Grieks, betekent ook vertrouwen. Geloven is vertrouwen. Het is niet alleen met je verstand erkennen dat het zo is, maar het is vertrouwen. En dat betekent altijd dat dat geloof een gevolg heeft. En dat zien we hier. De Heere is zijn levenskracht. Waarom? Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. En hij heeft gemerkt dat dat vertrouwen wat hij op God gesteld heeft, dat dat nooit beschaamd wordt. Hij is in hele moeilijke omstandigheden geweest. En in die moeilijke omstandigheden heeft hij op God moeten vertrouwen. En soms heeft hij dat moeten leren, ook een beetje met vallen en opstaan. Dat kunnen we in zijn geschiedenis zien. Maar er is altijd dat diepe vertrouwen, die afhankelijkheid van God geweest. Als we tot God komen, moeten we geloven dat hij bestaat, zegt de Hebreeënbrief. Ja, natuurlijk. Maar het gaat nog verder. En dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Dat geloven gaat dus verder. Weet u, sommige mensen die nemen geloof en die zeggen je moet, en dat wordt letterlijk gezegd in het welvaartsevangelie, je moet geloof hebben in je geloof. Geloof in je woorden. Als je wat uitspreekt, dan gaat het gebeuren. En er is een oude leer die weer helemaal de kop opsteekt vandaag de dag. Waarin men zegt van ja, je moet, als je genezing wil zoeken, moet je geloven dat je genezen bent. Je moet je symptomen ontkennen. Gewoon vaststaan in het geloof. Je moet jezelf als het ware overtuigen dat je genezen bent en dan kun je genezing krijgen. Een levensgevaarlijke leer. Ik heb er letterlijk een vriend door verloren. Het heeft hem zijn leven gekost. Ik ken ook een collega, die ik niet persoonlijk gekend heb, maar bij ons in het zendingsgenootschap, die door die leer om het leven is gekomen. Het is een gevaarlijke leer. Want het zegt niet dat je je vertrouwen op God moet stellen, maar je vertrouwen op wat je zelf gelooft. Waar je jezelf van overtuigt. En dat is een gevaarlijk geloof. Maar geloven is vertrouwen. Je helemaal overgeven aan God. Weten dat hij jouw leven in zijn handen heeft. En dat hij een weg met je gaat en dat die weg het beste is. En God kan geweldige wonderen doen in ons leven. God kan ons aanraken. God kan ook genezing schenken. Maar het is God die het doet. En op God op wie we moeten vertrouwen. En God die we moeten volgen. Jezus zegt, al heb je maar een geloof als een mosterdzaadje, dan is het al genoeg. Wij willen het graag in ons handen hebben. Wij willen graag een formule hebben. Formulegeloof. Als we dit of dat doen, of dit of dat zeggen, dan krijgen we wat we willen. Dat is het welvaartsevangelie. En dat is een valse leer. Zo moeten we het definiëren, want het is niet anders. Het gaat in tegen het geloof wat Gods woord leert. Dus geloofsvertrouwen is het eerste. En David kijkt ook telkens terug naar wat God gedaan heeft. Dat is ook belangrijk. Niet dat we altijd achterom moeten kijken, maar we mogen altijd wel herkennen wat God in ons leven gedaan heeft. Dat helpt. De Bijbel spreekt vaak over gedenken. En David kijkt terug. Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden. En we kunnen allerlei voorbeelden uit 1 Samuel halen. In 2 Samuel, de geschiedenis van David. Dan struikelden zij zelf en vielen. En daarom durft hij te zeggen, al zou een leger zich tegen mij legeren, mijn hart zou niet vrezen. Maar ja, mijn hart zou niet vrezen. Hij beseft dat hij daar toch God in nodig heeft. En dat is heel belangrijk. Hij heeft God nodig, hij heeft Gods aanwezigheid nodig, hij heeft Gods stem, zijn leiding in zijn leven nodig. En we moeten daarom met dat, in dat geloof, in dat vertrouwen tot God komen. En dat leidt tot het tweede punt. Gemeenschap. Gemeenschap met God. Vers 4 en 5 gaan daarover. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, en dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hier gaat het over een innige, diepe relatie met God. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Het gaat erom dat wij hem ernstig zoeken. Ernstig zoeken. Dat zegt de Hebreeënbrief. Dat wij tijd doorbrengen met God. Dat wij hem zoeken. De Heer Jezus spreekt daar ook over als hij het over het bidden heeft. Dan zegt hij, ga in je binnenkamer, sluit de deur. En bid tot God die in het verborgen is. Zorg dat je daarin niet afgeleid wordt. Richt je op hem. David heeft heel wat meegemaakt. Maar om dat geloofsvertrouwen in stand te houden in zijn leven, beseft hij dat er één ding nodig is. Gemeenschap met God. Blijven in hem. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt, blijf in mij. Zonder mij kunt gij geen vrucht dragen. Zonder mij kunt gij niks doen. Dat blijven in hem is heel erg belangrijk in het leven van een christen. Want alleen een constante relatie bewerkt intimiteit. En intimiteit is nodig om Gods hart te kunnen verstaan. Om Gods stem te kunnen verstaan in ons leven. En daar bedoel ik mee dat we verstaan wat hij van ons vraagt in ons leven. En als David dan zegt van, één ding heb ik verlangd, dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Dan moeten we ons dat eventjes voorstellen. Wat bedoelt hij daarmee? David heeft het grootste gedeelte van zijn leven in zijn eigen huis en in zijn paleis gewoond. Hij is op stap geweest. Hij heeft zelfs in grotten geleefd. Hij heeft niet altijd in die tabernakel geleefd. Daar kwam hij wel eens. Maar daar was hij niet altijd. Hij wilde wel toen heel graag dat hij die tempel zou komen daar in Jeruzalem waar hij woonde. He, dat hij die dorsvloer aankocht waar de tempel dan gebouwd zou moeten worden. Waar de tabernakel waarschijnlijk neergezet werd, want de ark haalde hij naar Jeruzalem. Hij wilde dicht bij God zijn. Maar hij bedoelt natuurlijk niet dat hij constant in die tempel gewoond en geleefd heeft. Hij bedoelde, ik wil zijn in uw aanwezigheid, in uw tegenwoordigheid. En dat lezen we ook in de psalmen. David heeft het bijvoorbeeld in een van de psalmen over het feit dat hij op zijn legerstede, op zijn bed, de dingen van de Heer overdenkt. De wet van de Heer overdenkt. Dat hij hem zoekt. Dat hij in de nachtelijke uren tot hem spreekt. dat hij 's morgens vroeg de Heere zoekt. Hij zoekt hem. Hij is gericht op die relatie met God. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wat is daar in de tempel? Om te onderzoeken. Het gaat natuurlijk niet alleen maar, hij ziet alles wat daar is in de tabernakel. Hij overdenkt dat. We hebben ook mensen die in onze tijd wel met een tabernakel uitleg hebben gegeven wat daar allemaal staat en wat dat betekent, wat voor symbolen daar zijn, waarvan we kunnen leren. Maar David had dat, maar hij had ook het woord van God, de Torah. De wet van God, waar een afschrift altijd van was, waar de priesters hem uit konden leren. En er was een afschrift van die wet, in ieder geval van Deuteronomium, als we dat lezen in de Bijbel. De koning moest een afschrift daarvan krijgen. Het onderzoeken betekende het nadenken over God, het bestuderen van Gods wet. Het zoeken van hem, het nadenken over wie God is en wat hij gezegd heeft, wat hij gedaan heeft. Dat telkens weer in herinnering brengen, om hem te kennen. Want een constante relatie met hem bewerkt intimiteit en bewerkt dat wij zijn stem verstaan. En dat vraagt tijdsinvestering. Dat vraagt tijd in ons leven. Dat vroeg tijd van David en hij besefte dat. Voor hem was dat niet alleen een mystieke ervaring. Zo van, ik zoek God en dan hoop ik dat ik een of andere beleving krijg. Nee, hij onderzocht. Hij bestudeerde zijn woord. Hij bestudeerde de geschiedenis van zijn volk. Hij bestudeerde alles wat God gedaan had. Hij dacht steeds na over wat God in zijn leven had gedaan. Zodat hij daarvan kon leren. Vandaag de dag zoeken velen liever een beleving. En hopen dan een innerlijke stem te verstaan. Maar is dat dan wel Gods stem? Of is het iets wat we oproepen? Heel recent hadden we daarmee te maken. In onze omgeving. Iemand kwam een cursus profetie en woorden van de Heer ontvangen geven. Het klinkt heel verleidelijk. Het zou prachtig zijn als je de manier wist hoe je Gods stem kon leren verstaan. Maar David geeft aan hoe dat moet. Er zijn geen trucjes voor. En dat is wat we in onze tijd graag willen. En in die cursus, dan werd dan gezegd van ja, dan gingen ze stil zijn en kijken wat er in je opkwam. Alsof wij kunnen bepalen wanneer God tot ons gaat spreken. Het is niet vreemd dat dit ook verbonden was aan diezelfde leringen waar ik het net over had, aan het welvaartsevangelie. Want wat deze leerlingen willen is dat wij het zelf in de hand hebben. Dat we het zelf kunnen brengen. En het liefst via een bepaalde methode, via bepaalde trucs of formules. Zodat we het zelf in de hand hebben. Het is daarom ook niet vreemd dat diezelfde beweging dat ook in de commercie brengt. Er een commercie van maakt. In Amerika is dat al heel ver. Er zijn bedrijfjes die geven profetische bedrijfsconsulten. En ik heb ze nu in Nederland ook al gezien. Je moet ervoor betalen natuurlijk. Ik zag in Amerika op een site, daar moest je $2400 natuurlijk betalen voor een eerste profetisch inzicht in je bedrijf. En als je een echte profetische diepe analyse van je bedrijf wilde hebben, kost het 24.000. En toch zijn er mensen die daarin trappen. Het is zo tegen Gods woord in. Want wat zegt Petrus tegen Simon de tovenaar? Als je denkt dat de zaken van de Heilige Geest voor geld te koop zijn. Maar veel mensen willen graag trucjes. We hebben in onze tijd, hebben we er zo'n moeite mee om te wachten. Om van de Heer afhankelijk te zijn. We willen het graag zelf in de hand hebben. Maar de enige manier, of een van de belangrijkste dingen om Gods stem te verstaan, is door hem te zoeken in zijn woord. Want dan gaan we zijn stem herkennen. Want daar zien we wie God is. Daar zien we wie hij is. Zoals David onderzocht in zijn tent, in Gods tempel. Zoals David onderzocht in Gods woord. Zoals David overdacht wat de Heer had gedaan in zijn leven. Zo leerde hij God kennen. En zo leerde hij ook Gods stem verstaan in zijn leven. Zo leerde hij God begrijpen. De mate waarin wij Gods stem correct verstaan in ons hart, is recht evenredig met de inspanning die wij leveren om hem te kennen in wat hij al geopenbaard heeft. En dat is zijn woord. En dat kan natuurlijk niet alleen maar zonder geloof, waar we over gesproken hebben, en zonder gemeenschap. Maar die gemeenschap is afhankelijk van gebed. De derde voorwaarde om Gods stem in ons leven te verstaan is gebed. Gods aangezicht zoeken. En daar worstelen met de problemen van ons leven. En onze innerlijke tegenstrijdigheden, want die zijn er altijd. En die zien we hier ook bij David. David zoekt God. En David beseft in deze vers, en dan komen we weer terug bij dat centrale vers. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. God komt niet bij David en met briefjes zo van, nou moet je dit doen, nou moet je dat doen, nou moet je dat doen. Hij zegt, zoek mijn aangezicht, daar gaat het de Heer om. Dat wij zijn aangezicht zoeken, dat wij in gemeenschap met hem leven. Dat wij tijd met hem doorbrengen, dat wij tijd in gebed doorbrengen. Dat wij tot hem gaan, want dan kan hij spreken. Dan gaat hij niet spreken wat wij willen. Dan komen we komen niet met ons boodschappenlijstje, maar we zoeken hem. En David beseft het feit dat zijn hart naar God uitgaat. Dat is al iets wat God in hem gelegd heeft. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. God heeft het als het ware in hem gelegd om hem te zoeken. Als hij God begint te zoeken, beseft hij dat dat Gods werk is in hem. En dat het belangrijk is, dat het eerste is wat God tegen hem zegt. Zoek mijn aangezicht. Zoek mijn aangezicht. En dat is wat zo nodig is. Dat we Gods aangezicht zoeken. En bidden. Zoals de Heer Jezus zegt. Om tijd door te brengen in die binnenkamer. Om tijd door te brengen met God. Zoek mijn aangezicht. Als we oprecht God zoeken. Weet u, dan weten we heel vaak niet hoe we moeten bidden of wat we moeten bidden. Dat zegt Paulus ook. Maar dan komt de Heilige Geest ons te hulp. Dan gaat hij ons bidden leiden. Bidden is niet iets van God gedaan krijgen, maar bidden is dat wij ons afstemmen op God. Dat onze wil, als het ware, in lijn komt met Gods wil. Het is zo ongelooflijk diep wanneer we dat gebed van de Heer Jezus lezen in Matthäus, als hij in Gethsemane is, in Matthäus 26. Dan gaat hij bidden. En dan vraagt je Heer, God, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Op dat moment dat het zo moeilijk is en zo zwaar, waarin hij beangstigd raakt voor alles wat voor hem staat. En daar mogen wij van leren, want de Heer Jezus laat daar zien hoe in zijn menselijkheid, hij is Gods zoon, maar hij is ook mens. Hoe hij als mens er tegenop ziet. Dat verschrikkelijke dat hij moet gaan doen. Indien mogelijk laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar dan het tweede gebed in Matthäus, daar zegt hij al, Heere, als het niet anders kan, als dit uw weg is, laat het zo zijn. Dan dan zie je een ontwikkeling in dat gebed. Het was een worsteling voor de Heer Jezus om zich volkomen over te geven aan datgene wat hij moest doen. Om zich volkomen over te geven aan de wil van de Vader. En dat is bidden. Bidden niet dat God onze wil gaat doen of dat wij zo nodig dingen gedaan moeten krijgen voor God. Wij mogen allerlei dingen vragen. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat wij ons afstemmen op Gods wil. Dat wij gaan verstaan in ons hart wat Gods wil voor is om te bidden. En zoals ik zei, dat leren we uit gemeenschap met God, uit het zoeken naar God, uit zijn woord. Dan kan hij tot ons spreken. Dat is gebed, worstelen in gebed. En het is heel duidelijk dat David moest worstelen in gebed. Hij worstelde met zichzelf. We zien dat. Ik zoek uw aangezicht, Heren. Verberg uw aangezicht niet voor mij, alsof God zich verbergt. Maar er zijn van die momenten in je leven dat God zo ver weg lijkt. En dat had David ook. Hij geeft in die eerste verse geeft hij dat prachtige getuigenis. Maar hier zien we die andere David, die ook van die momenten heeft dat het zo moeilijk is. Dat God zo ver weg lijkt. En wat doen we dan? Misschien heeft u dat nooit gekend in uw leven. Ik heb het wel gekend. Momenten dat God zo ver weg lijkt. Of momenten dat alles verkeerd lijkt te gaan. Momenten waarin je vertwijfeld raakt. Heren, waar bent u? Ik zoek uw aangezicht, Heren. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Heel apart, terwijl het toch God is die gezegd heeft tegen hem, zoek mijn aangezicht. Laat God zich dan niet vinden? Jawel, maar soms laat God het ook toe. Dat wij dat even niet ervaren. Zodat wij ons weer helemaal gaan richten op hem. Dat we hem weer ernstig gaan zoeken. Dat ons hart zich weer afstemt op hem. Als wij overmoedig zijn geworden. We hebben gekeken over alles wat de Heer al in ons leven gedaan had. En we denken we zijn sterk. En dan beseffen we niet dat wij zo afhankelijk van hem zijn. Zoals David begint te beseffen weer in vers 7. Wees mij genadig en antwoord mij. Het is niet automatisch dat dingen gebeuren in zijn leven. Hij weet dat hij afhankelijk is van God. Dat God het moet doen in zijn leven. Ik zoek uw aangezicht. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet in toorn af in toorn. Hij beseft ook dat hij eigenlijk niks verdiend heeft. Daarom heeft hij die genade nodig. En hij beseft dat de toorn van God over zijn zonde is. Hij heeft dat in zijn leven meegemaakt. In zijn hele geschiedenis met Batsheba. Laat mij niet in de steek. God laat natuurlijk niet in de steek, maar soms kan het zo voelen in ons leven. Laat mij niet in de steek. En zo bidt hij. Je ziet hier een intens gebed. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. Leer mij uw weg. Niet mijn eigen weg, maar uw weg. Hij zoekt God om in lijn te komen met de wil van God. Hij zoekt God niet om dat te doen wat hij zelf denkt dat het beste is. Om God zo ver te krijgen dat hij daarmee akkoord gaat. Nee, hij zoekt God zodat hij mag verstaan wat Gods wil is, wat Gods weg is voor zijn leven. Dat hij Gods stem mag verstaan in zijn hart. Leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. Hij weet dat er tegenstand is. Hij ervaart dat werk van de duivel in zijn leven. Heel vaak, heel plastisch, in de vorm van die vijanden die tegen hem opstaan. Heel letterlijk, heel reëel. Maar het is natuurlijk de tegenstander die in zijn leven werkt. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Want valse getuigen zijn tegen me opgestaan en mensen die briesen van geweld. Hij heeft hier een strijd. Hij heeft een strijd. Gebed is vaak een worsteling. En David worstelde hier met zichzelf. Voelt God ver weg? Is hij er niet? Gaat hij het niet doen? Maar ja, hij heeft Gods belofte. Gods beloften doorbreken zulke gedachten. En daar mogen we ons op richten. Maar die kennen we alleen als we zijn woord kennen. Gods belofte om bij ons te zijn, juist in dat donkere dal. David zong daarvan in Psalm 23. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. U bent bij mij. Hij had het gezien in Gods wet. Hij had gezien hoe God met Israël was gegaan. Hoe hij beloftes had gedaan. Hoe hij zijn beloftes waar had gemaakt. En Gods beloftes zijn ja en amen. En daar mocht hij op vertrouwen. Gods beloften doorbreken die negatieve gedachten. Die twijfels. Die moeilijkheden. Voelen we ons schuldig of veroordeeld? David had dat blijkbaar ook. Als hij zegt, wijs uw dienaar niet af in toorn. Maar hij wist dat hij ook met zijn zonde bij God kon komen. En om vergeving kon bidden. Dat zien we in zijn leven verschillende keren. Dat hij zijn zonde beleidt. De duivel zal ons altijd aanklagen, maar God is een vergevende God. We hebben vergeving door het bloed van ons Heer Jezus Christus. David, die zag dat nog niet. Al heeft hij geprofeteerd over Christus en over het kruis. Maar wij hebben het volle zicht op Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is. Zijn bloed vergoten voor ons, om ons de zonde te vergeven. We hebben vrije toegang tot de troon van genade. Maar weet u, gebed en gemeenschap met God spreken ook nog van een vierde aspect wat nodig is. En dat is geduldig wachten. Daar eindigt David mee. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. David geloofde daarin, omdat God hem dat beloofd had. Had hem zijn belofte gegeven. Hij geloofde wat God tot hem gesproken had, maar hij merkte ook van, dat gebeurt niet altijd op het moment dat ik het graag wil. Waarom gebeurt het niet nu? Dat is onze neiging. Maar we hebben geduld nodig. David heeft het hier in die laatste vers over geduldig wachten. En dat is lastig. Dat is heel lastig voor ons, vooral in deze tijd. We leven in een tijd waarin alles snel moet. We willen altijd instant resultaat en het moet snel. Het moet nu gebeuren. We willen het hier en nu en niet later. Het moderne leven pleegt voortdurend aanslagen op onze tijd. We hebben altijd tijd tekort. En we leven in een cultuur die onze aandacht van minuut tot minuut wil vasthouden. Wil grijpen. Om ons leven te kunnen beheersen. En daarom is het zo vaak moeilijk geworden om tijd te nemen. Genoeg tijd te nemen voor gebed, voor bijbelstudie, voor ons leven met de Heer, om hem te zoeken. En het is zo belangrijk, David beseft dat. Hij wil het liefst zijn hele leven in die tent van de Heer zijn. En natuurlijk, dat kan niet in die tent. Net zoals dat voor ons niet. We kunnen niet onze hele week hier doorbrengen in de gemeente. Maar we kunnen wel op hem gericht zijn. We kunnen wel ons leven zo indelen dat wij momenten hebben iedere dag om bij hem te zijn. En dat we ons hart zo op hem afstemmen dat bij wat we ook doen, dat het onze gewoonte wordt om ons tot hem te richten in plaats van tot onze telefoon. Dat hij die plaats krijgt in ons leven. Dat wij voortdurend in zijn tempel zijn. Maar dat vraagt om geduld. Dat vraagt om tijd. We willen graag shortcuts. hoekjes afsnijden, sluipweggetjes vinden, dat alles veel sneller gaat. Ik heb ervan gesproken. Hoe dat tegenwoordig ook in onze kringen vaak gebeurt. Men zoekt naar methodes, men zoekt naar formules om alles snel ook van God gedaan te krijgen. We willen ook in ons geestelijk leven heel efficiënt zijn. Dat het niet te veel tijd kost, dat we precies weten, als ik dit en dit en dit doe, of dit en dit en dit zeg, of dit en dit beleid, dan krijg ik automatisch van de Heer wat ik wil hebben. En dat is een totaal vals idee, dat we niet terugvinden in de Bijbel. En weet u, ongeduld vinden we in de Bijbel ook. En wat we zien in de Bijbel, dat ongeduld altijd leidt tot tot het verstaan van de verkeerde stemmen in ons leven. Denk aan koning Saul. Hij moest een week wachten op Samuel. En die week was voorbij. Tenminste, het was de laatste dag. En hij zag van, jongens, we hebben nog zoveel tijd nodig om dat hele offer te regelen. We hebben nog dit nodig, dat. Het gaat niet lukken. Ik ga het nu doen. Hij had geen geduld meer. En dan gaat hij luisteren naar verkeerde stemmen. Als we dat offer maar brengen, want dat offer is belangrijk. Nee, het was het geduld, het wachten op de Heer dat belangrijk was. En dat offer, dat leek ook heel erg vroom en juist, want dat ging toch naar God toe, dat offer. Het leek toch echt dienst aan de Heer. Maar het was niet wat de Heer zocht. Hij zocht geduld. En geloof, geloofsvertrouwen. En Saul, die kwam er diep door in de problemen. Want ongeduld leidt tot het verstaan van de verkeerde stemmen. Jesaja 30 zegt, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. We zien die tekst wel vaak, weet je wel, aan de muur. En dat klinkt mooi en dat is het ook. Want dat is ook wat de Bijbel zegt. Alleen, het vers gaat verder. Er staat achter, maar u hebt niet gewild. En dat zetten we er nooit bij. Want dat is niet zo leuk om op de muur te hebben natuurlijk. Maar hoe vaak is dat niet in ons leven zo, dat in stilheid en vertrouwen. En dus in die rust, in dat afwachten, in dat wachten op de Heer. Waar hij is. Wacht op de Heer en wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken. Stilte en geduld. En dat bedoel ik niet alleen maar stilte in de zin van helemaal stil zijn en het, zeg maar, dat boeddhistische idee van je hoofd helemaal leegmaken en in totale niets stilzitten. Nee, stilheid is wachten op de Heer. Hem zoeken in die gemeenschap, hem zoeken in het gebed en wachten. Wachten totdat Hij dingen duidelijk maakt. Stilheid en geduld zijn voorwaarden om in Gods rust te komen en om Gods stem te verstaan. Dan kan Hij spreken. Goed is God. Goed is de Heere voor wie hem verwachten. Voor de ziel die hem zoekt. Die daar dus ook wat voor doet. Die zegt dan, Heere, ik zoek uw aangezicht. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Want het heil van de Heere is zoveel beter dan het heil dat wij ons kunnen realiseren. Dat zegt Klaagliederen 3, vers 25 en 26. Dus er zijn die vier dingen, geloofsvertrouwen, gemeenschap met hem zoeken, gebed en geduld. En wachten op het Heer, wachten op God, is vaak al het antwoord op gebed. Want dan zie je wat hij al gedaan heeft. Dat hij ons mag helpen om dat geduld op te brengen in ons leven. Dat hij u zegene met die diepe gemeenschap. En met dat geduld. Dat hij mij zegen. Want ik ben zelf altijd een ongeduldig mens, merk ik, in mijn leven. En het is altijd weer een worsteling om tot dat moment van geduld te komen. We hebben elkaar nodig daarin. Laten we elkaar aanmoedigen en aansporen. Om zo zijn aangezicht te zoeken. Amen. Mag ik u voorgaan in een woord van gebed? Vader in de hemel, als we naar onszelf kijken, Heren, dan beseffen we dat wij dat nooit waar kunnen maken. Geduldig op u wachten, we hebben u zo nodig. Heer, we bidden ook, wilt u tot ons hart spreken. U spreekt, Heere, zoek mijn aangezicht. Heren, dat willen we doen. Maar u laat ook zien in uw woord dat u het bent die dat tot ons zegt en die ons dat doet bidden en die ons daar ook de kracht toe wil geven. Heren, want in onszelf vinden we die kracht niet. We hebben u zo nodig. Leer ons, Heren, zo volkomen op u te vertrouwen. Heren, als we u dan beschouwen, Heren, in uw woord, in uw tempel. Heren, we zien wat u gedaan heeft in het verleden, wat u gedaan heeft voor ons in Christus. Wat u gedaan heeft in ons leven, Heer, als we terugkijken en denken aan de geweldige wijze waarop u ons gered heeft en waarop u ook zo vaak, Heer, onze gebeden verhoord heeft, dan, Heer, zien we uw lieflijkheid. En we bidden u, Vader, dat we daarop gericht mogen zijn. Heer, want als we dat zien, Heer, dan beseffen we ook dat we u kunnen vertrouwen ieder moment van de dag. Maar Heer, dan beseffen we ook hoe heerlijk het is om in uw aanwezigheid te zijn. Ons hart op u te richten. Bij u te zijn. Vader, laat dat de realiteit zijn in ons leven. Van iedere dag. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Oh, je